En daarna wordt u gelezen uit het boek Openbaring, hoofdstuk 12, de versen 7 tot en met 12. Openbaring 12, vers 7 tot en met 12.
En er werd krijg in de hemel. Michaël en zijn engelen krijgden tegen de draak. En de draak krijgde ook en zijn engelen. En ze hebben niet vermocht. En hun plaats is niet meer gevonden in de hemel. En de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en Satanas, die de gehele wereld verleidt. Hij is, zeg ik, geworpen op de aarde, en zijn engelen zijn met hem geworpen. En ik hoorde een grote stem, zeggende in de hemel, nu is de zaligheid en de kracht en het koninkrijk geworden, onze Gods, en de macht van zijn Christus. Want de verklager onze broederen, die hen verklaagde voor onze God, dag en nacht, is nedergeworpen. En zij hebben hem overwonnen door het bloed des lams en door het woord hunner getuigenis. Zij hebben hun leven niet lief gehad tot de dood toe. Hierom bedrijf vreugde, gij hemelen en gij die daarin woont. Wee degene die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is tot u afgekomen en heeft grote toorn, wetende dat hij een kleine tijd heeft.
Leven. Ja, dat is wat, gemeente. Oorlog in de hemel. Tussen twee partijen. Michaël en de draak. Michaël, dat is het hoofd van de hemelse divisies, aanvoerder van de engelenmacht, een van de aartsengelen, dat betekent voornaamste engel, dat woord aarts, hè, dat is, zegt ook wel eens een aartsleugenaar, dat is de voornaamste leugenaar, dus dat is de aartsengel, een van de voornaamste engelen, de ander is Gabriël. Dat kennen we ook uit Gods woord, dat is meer de boodschapengel. Maar Michaël, een strijdengel. En in Daniël 10, daar wordt Michaël ook genoemd. Daar heet hij een van de eerste vorsten. En dan komt hij, die engel, te hulp die aan Daniël een boodschap over moest brengen. Maar die opgehouden werd door een duivelse geest die achter het wereldrijk Perzië stond. En Michaël wordt ook in de brief van Judas genoemd. Daar wordt gezegd dat hij met de duivel streed over het lichaam van Mozes. Blijkbaar wilde hij dat lichaam hebben. De Heere heeft Mozes begraven, maar probeerde de duivel dat weer tevoorschijn te brengen om aan Israël te geven, om misschien wel afgoderij mee te bedrijven. In ieder geval, er staat dat Michaël streed met de duivel om dat lichaam van Mozes. Michaël is dus de aanvoerder van de hemelse legermacht, van de dienende geesten, zoals de Hebreeënbrief dat ook zegt, die uitgezonden worden ten dienste van hen die de zaligheid zullen beërven. En dat in tegenstelling tot engelen die hun beginsel niet bewaard hebben, maar die hun eigen woonsteden verlaten hebben. En dat zijn dus de duivelen, tegen God zijn opgestaan. Maar wanneer brak nou die oorlog uit in de hemel? Nou, dat was op Hemelvaartsdag. In de voorafgaande verzen zien we dat die vuurrode draak, het kind, dat de vrouw die op het punt stond dat kind te baren, dat is de oud-testamentische kerk, die zwanger was van de belofte van de geboorte van Christus, dat die vuurrode draak dat kind wilde verslinden. Maar dat lukte niet. Het kind werd weggerukt naar de troon van God, dat wijst op de hemelvaart. En toen brak er oorlog uit in de hemel. Toen Christus de hemel binnenging tot de troon van God. De kerker werd zijn buit. Hij zag zijn strijd bekronen en u kan een wederhorig kroost, een ongehoorzaam nageslacht, eeuwig bij God wonen. Kerstfeest, jongens en meisjes, jullie weten wat dat betekent. God komt tot de mens. Het woord is vlees geworden. De Heer Jezus Christus, Gods Zoon, nam de menselijke natuur aan. En Satan heeft geprobeerd op alle mogelijke manieren om dat te verijdelen, maar dat lukte niet. Denk onder andere bijvoorbeeld aan die kindermoord daar in Bethlehem. Maar hemelvaart, dat betekent dat de mens in Christus, die menselijke natuur, tot God komt. En dat kon weer, omdat de verzoening tot stand was gekomen. De vrede is getekend. Het wederhorig kroost mag bij God wonen. Alle die de verschijning van de Heer Jezus Christus hebben lief gehad. Zondag 18 zegt over het nut van de hemelvaart onder andere dit, dat wij in hem, in Christus dus, ons vlees in de hemel hebben als een betrouwbaar onderpand, dat hij als het hoofd ons zijn leden tot zich zal nemen. Maar daar kon de Satan zich niet bij neerleggen. Als Christus op grond van zijn volkomen offer met doorboorde handen opvaart naar de hemel, dan stormt de Satan hem met heel zijn hellemacht achterna. Dat is de hemelvaart van de draak. Maar het is hem slecht bekomen. Satan is heel hardnekkig en o zo kortzichtig. Op Golgotha is hij overwonnen. Maar dat kan hij niet hebben. Hij kan het niet hebben dat Christus de hemel ingaat. Zelfs met de menselijke natuur. Dat is immers een bewijs van het mislukken van Satans werk. En de hemel ontvangt hem. Dat moest ook. Want alles had hij volbracht. Maar keer er niets aan. En dan worden in vers 9... moet u maar kijken, verschillende namen genoemd voor die draak. De grote draak, de oude slang, duivel, Satanas die de hele wereld verleidt. En in vers 10 nog, de verklager, dus de aanklager van onze broeders. En elke naam heeft betekenis. Ze laten zijn duistere praktijken zien. Ook als waarschuwing voor ons die op de aarde wonen. Opdat we zouden weten wat zijn intenties zijn. Wat hem bezielt. En dan weet u, die naam oude slang, dat herinnert waaraan? Genesis 3, hè? Hij is als een goede engel door God geschapen, maar hij is tegen hem in opstand gekomen. En hij is oud. Hij verleidde Adam en Eva al. Begin van de menselijke geschiedenis. Hij is oud. Maar zijn haat tegen God en zijn kerk is er niet minder op geworden. Integendeel, hij wordt steeds slechter. Hij wordt steeds gemener. En ook steeds feller naarmate het einde nadert. De oude slang. En dan die naam duivel, diabolos in het Grieks. Dat geeft aan, komt van een werkwoord dat door elkaar werpen betekent. Alles werpt hij door elkaar. Hij stuurt heel de boel in de war. Hij zet alles op zijn kop. Hij schept chaos in de maatschappij en ook in de kerk, in het huwelijk, in het gezin. En hij verdraait Gods woord. Dat zie je in het paradijs. Heeft God gezegd dat je van al die bomen niet mag eten? Dat had de Heer helemaal niet gezegd. Alleen die ene boom niet. Hij verdraait alles. Denk eens aan die verzoeking van de Heer Jezus in de woestijn. Dan liet hij ook bepaalde dingen uit Gods woord weg. En dan die naam Satanas. Of Satan. Dat is tegenstander. Dwarsbomer. Hij staat uit vijandschap de Heere tegen. In zijn ontfermende liefde. En dan, hij is het die de hele wereld misleidt. Het is een misleider. Heel de wereld, alle mensen, met zijn listige methodes. En vervolgens klaagt hij ze dan aan bij God. Dat zie je in vers 10. Dus oorlog in de hemelse gewesten. Heel de helle macht is gemobiliseerd. Maar Satan is de verliezer op alle fronten. De hemelse legermacht overwint. En de hemel bedrijft er vreugde over. Er klinkt een lofzang uit Sion's zalen. Nu is de zaligheid en de kracht en het koninkrijk geworden van onze God en de macht van zijn Christus. Want de verklager van onze broederen die hem verklaagde voor onze God dag en nacht is neergeworpen. Een machtig koor dus vervult de hemel met gejuich. Nu Christus ten hemel is gevaren. En de Satan uit de hemel is gesmeten door Michael en zijn engelen, die strijdbare helden. In de kerstnacht bezingen de engelen de eer van de nieuwgeboren Heer. Ere zij God. En nu zingen ze ook. De hemel juicht, want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen. Kon hij dan nog in de hemel komen, de Satan? Blijkbaar wel. Toen Satan met een deel van de engelen in opstand was gekomen tegen de Heere, hadden ze de hemel moeten verlaten. Maar wij hebben hem weer in de hemel laten spreken door onze zondeval. Anders had zijn stem er nooit meer geklonken. Hij kon voor de troon van God komen. Dat weten we, onder andere vanuit Job 1. Daarin wordt vermeld dat op zekere dag, toen de kinderen van God, en daarmee worden de engelen bedoeld, kwamen om zich voor de Heere te stellen, en dan staat er dat de Satan ook in het midden van hen kwam. Job 1, vers 6. En toen beet hij God toe. Is het om niet, is het zonder reden dat Job God vreest? Want de Heere had gezegd, heb je al gezien aan mijn knecht Job, God vrezend? Ja, zegt de duivel. Is het om niet? Wel te begrijpen. Als je zoveel zegeningen krijgt. Dan laat de Heere zien. Dat de duivel het mis heeft. Genade. Is Job bewezen. Dus toen kwam hij weer. Als aanklager. De verklager van de broederen. Die hen verklaagde voor onze God. En denk eens aan Petrus. Simon, Simon, zegt de heiland. De Satan heeft u zeer begeerd te ziften als de tarwe. En Zacharia 3. Dan staat Satan, dat is in een van die nachtgezichten van Zacharia. Dan staat Satan aan de rechterhand van Jozua om hem aan te klagen. Jozua, de hoge priester, die vertegenwoordigde als ambtsdrager Israël. En dan staat de Satan aan zijn rechterhand om hem aan te klagen bij God. En die aanklacht van de Satan was in zekere zin waar. Want Jozua was bekleed met vuile kleren. En zal Satan niet met zijn aanklacht gekomen zijn toen David overspel bedreef? Met Bathsheba? En toen Petrus Jezus verloochende, ik ken hem niet. Nou, reken maar. Zo is de duivel. Eerst verleidt hij je tot zonde en dan gaat hij met die zonde naar de troon van God om je aan te klagen. Hij rafelt het leven van een mens uit elkaar. Hij pluist het net zo lang uit totdat er niks anders overblijft dan zonde, verwording, verval. En dan gaat hij er jubelend mee naar Gods troon om het aan de Heere te tonen en te zeggen, kijk, dat kan toch niet? Telkens klaagt hij aan, er staat in dit gedeelte, dag en nacht. Maar wat mankeert er dan aan Gods volk als het in de hemel aankomt? Zijn ze dan niet rein? Zijn ze dan niet volmaakt? Jawel, maar de rechtsgrond was nog niet gelegd. De schuld is nog niet verzoend. God zag ze wel aan in de Heer Jezus Christus die komen zou, maar die had nog niet geleden. Daarom zegt de Satan tegen de Heere, u ziet de zonde door de vingers, u handelt in strijd met uw recht. En nogmaals, dat was in zekere zin waar, want Gods belofte was nog niet vervuld. Waar wel die dieren die gebracht werden, die allemaal heenwezen naar het offer uiteindelijk, maar dat was nog niet gebeurd. En dan staat er in dat visioen, dan zie je dat Jozua zwijgt. En wie zwijgt, stemt toe. Bagatelliseer de zonde niet, maar beleid ze. Bekend, o Heer, aan u oprecht mijn zonde. We kunnen niet anders dan toestemmen. Ik heb tegen u, o Heer, zwaar en menigmaal misdreven. Zijn wij al eerlijk geworden voor God? De Heilige Geest die is gekomen om te overtuigen, staat er, van zonde, gerechtigheid en oordeel. Daar mag je een beroep op doen. De Heilige Geest die ook verdiend is door de Heer Jezus Christus om zijn werk toe te passen, mee te delen. En daarom is dat gebed ook zo nodig. O God, Satan heeft gelijk. Er is alleen maar belastend materiaal als het om mij gaat. Er zijn geen verzachtende omstandigheden. Maar wees mij de zondaar genadig. Kijk, de Heer ontkende niet dat Jozua vuile kleren had. Hij was vol ongerechtigheid. Maar hij nam ze weg op grond van de komende borg en zaligmaker. Op vooruitbetaling. Doe die vuile klederen van hem weg. Zie, ik heb uw ongerechtigheid van u weggenomen en ik zal uw wisselklederen aandoen. Zo staat dat in Zacharia 3. Het was een halve waarheid, jongelui, van de Satan. En dus een hele leugen. Het offer was nog niet gebracht, maar nu wel. Als Christus opvaart naar de hemel, nadat hij alles volbracht had, op Golgotha. En nu zal het bij de hemelvaart ten volle aan de dag treden. Als Christus dan opvaart naar de hemel en de Satan met heel zijn helle macht erachterna gaat, de hemel bestormt, dan breekt er oorlog uit in de hemel. De hemelse legers met Michael aan het hoofd rukken aan en in één ogenblik is het beslist. Dan staat er, de duivels hebben niet vermocht, niet overwonnen. Ze waren niet sterk genoeg. De grote draak, de Satan, wordt met zijn engelen op aarde neergeworpen, staat er. 3 keer over staat dat er, hè? Neergeworpen. Uit de hemel geslingerd, als een machteloze, een ontluisterde. En de Heer Jezus die zag dat al op aarde, toen hij hier rondging op aarde. Hij zei, ik zag de Satan als een bliksem uit de hemel vallen. Lucas 10. En hij heeft het ook gezegd, de overste van deze wereld zal buiten geworpen worden. Paulus zegt dat Christus de overheden en de machten ontwapend en openlijk te schande heeft gemaakt en daardoor over hen heeft getriomfeerd, Colossense 2. En dan staat er in de tekst, en hun plaats is niet meer gevonden in de hemel. In de kerstnacht was er gejuich, omdat er plaats bereid was in de hemel voor mensen. En nu ook. Vanwege het verdrijven van die duivelen. Geen plaats meer voor de duivel in de hemel. In Deuteronomium 19 staat dat wie een ander vals heeft aangeklaagd, zelf de straf moet ontvangen die hij voor die ander eiste. Nou, en dat zien we dus ook hier gebeuren. En Michael zou die voltrekken. Satan eiste dat God al de gezaligden uit de hemel zou werpen, omdat ze volgens hem niet naar recht daar zouden kunnen zijn. Een halve waarheid was het echter. Want nu de hoge priester Jezus Christus met zijn bloed het hemelse heiligdom is binnengegaan en die beloofde verzoening heeft aangebracht, blijkt ook hoe vals de aanklacht van de Satan is. Een volkomen verzoening is aangebracht. En nu is die klacht dus vals. Daarom wordt hij uit de hemel geworpen. De deur van de hemel is voor hem gesloten voor altijd. Nooit kan hij meer voor de troon van God komen om aan te klagen. Er is geen enkele rechtsgrond voor de aanklachten meer. Het is volbracht. De stem van de aanklager is verstomd. En een andere stem klinkt in de hemel, die van de voorbidder. De voorspreker die altijd leeft om voor hen te bidden die door hem tot God gaan. Christus had tegen zijn discipelen gezegd, ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. Plaats voor u te bereiden. En dat betekende ook het ontruimen van de plaats van die aanklager. Weg ermee. neergeworpen. Er zijn lege plaatsen in de hemel. Een derde deel van de engelen is gevallen. En die plaatsen die zullen gevuld worden met zangers die verlost zijn of nog zullen worden. Uit de klauwen van Satan gerukt om eeuwig te zingen tot verheerlijking van God. De toegang tot de hemel is voor Satan voor altijd ontzegd. Voor altijd. Wat een boodschap is dat, gemeente. Zijn komst in de hemel van de Satan was een schandelijke loochening van het werk van Christus. En ontkenning van Satans eigen veroordeling. Maar in de hemel triomfeert de waarheid. En dat is een geweldige boodschap voor ieder die de Heere lief heeft. Satan kan je niet meer aanklagen bij God. Ja, hij kan u, jou wel aanklagen nog. Maar niet bij de Heere. Satan klaagde zijn volgelingen onder de mensen niet aan bij God. Nee, als je doet wat de Satan wil, als je hem volgt, dan laat hij je wel met rust. Maar ze zijn levend gemaakt met Christus. Gods kinderen kunnen bij God niet aangeklaagd worden door de Satan meer. Mede opgewekt staat er met hem, mede met hem gezet in de hemel, in Jezus Christus. En wie zal dan nog beschuldiging uitbrengen tegen de uitverkoren van God? God is het, staat er, die rechtvaardigt. En wie is het dan die verdoemt? En dan hoort Johannes een grote stem in de hemel. Een luide stem. Nu is de zaligheid en de kracht en het koninkrijk geworden van onze God en de macht van zijn Christus. Dus een juichtoon na de overwinning. De hemel looft, o Heer, uw wonderen dag en nacht. En die zangers, wie zijn dat? Dat zijn de engelen. Zij die aangeklaagd werden door de Satan, dat zijn de gelovigen uit het verleden die al in de hemel zijn. En die engelen noemen hen hun broeders vanwege het één zijn in onderwerping aan God en in aanbidding. En samen zijn in de hemel. In Openbaring 19 zegt de engel voor wie Johannes in aanbidding neervalt, dat hij dat niet moet doen. Want ik ben, zegt hij dan, uw mededienstknecht en van uw broeders die het getuigenis van Jezus hebben. Aanbid God. Nu is de zaligheid en de kracht en het koninkrijk geworden van onze God. En de macht van zijn Christus, want die verklager van de broederen die hem verklaagde voor God dag en nacht is neergeworpen. Dat betekent, het is openbaar geworden nu. Een feit geworden. Het is duidelijk aan het licht gekomen. Dat redding, de zaligheid komt van God door Christus. Die God is onze zaligheid. Zoek de zaligheid nergens anders. Niets van ons komt in aanmerking. Alle roem is uitgesloten. Maar nu kan God zalig maken, verloren zondaren zalig maken en op goede gronden. En dan kan geen duivel betwisten. Onheiligen kunnen als kinderen worden aangenomen. Dat is uit God. Kennen we die zaligheid, gemeente? Het is mijn goed, mijn zalig lot nabij te wezen bij mijn God. Weet u waar we voor op de wereld zijn? Jullie mannen. Om zalig te worden. Om met God verzoend te worden door Christus. En hoe zullen we ooit ontvluchten als we op zo'n grote zaligheid geen acht geven, als ze het naast ons neerleggen? Wat zal dat vreselijk zijn als een mens zich tegen hem blijft verzetten. Dat moet je echt verliezen. En de kracht, staat er, is van onze God. Je kunt jezelf niet bevrijden. Bevrijden uit de boeien van de Satan. Maar het kan wel door zijn kracht. Doe daar een beroep op. Want de kracht is van onze God. Hij kan het. En hij wil het. Wie hem aanroept in de nood, vindt zijn gunst oneindig groot. En als God werkt, wie zal het dan keren? Maar wat komt er veel tegenop, is niet waar? Bezwaren, hindernissen, staat jezelf ook zo in de weg. Ja, maar de zaligheid en de kracht is gekomen van onze God. Dat is gebleken. Hij is krachtig bevonden, een hulp in benauwdheden. Daarom moet je bij hem zijn. Ook als je zo merkt dat alles zo tegenin gaat in je hart en leven. Dat je dit niet wilt of dat niet wilt. Dat de Heere van je vraagt. De kracht is van onze God. In zijn kracht kan het. En het koninkrijk, staat er, is geworden van onze God. De Heere regeert, ook in deze tijd. We worden niet geregeerd door Moskou of door Washington. Echt niet. De Heere uiteindelijk regeert. Het koninkrijk is geworden van onze God. Door Christus, die zit aan de rechterhand van de Vader. De hoogste majesteit, bekleed met eer, omgord met heerlijkheid, op de troon. Christus is koning. En hemelvaart, dat betekent, dat is de aanvaarding van zijn heerschappij. Hij aanvaardt het. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En in hoofdstuk 1 vers 5 van het boek Openbaring wordt hij genoemd de overste van de koningen der aarde. Dus het koninkrijk is gebleken dat het van hem is. Hij regeert, maar ook de macht van zijn Christus. Dat is een aanhaling eigenlijk uit Psalm 2. Ik toch, staat er, heb mijn koning gezalfd over Sion. De Messias. Het Hebreeuwse woord voor Christus, dat is Messias. Gods gezalfde. Christus heeft van de Vader ontvangen alle macht in hemel en op aarde. Volmacht om zondaren zalig te maken. Christus, dat is zijn ambtsnaam. Hij is profeet, priester, koning, de borg en middelaar. Hij heeft bevoegdheid, dat betekent dat woord macht, exousia, bevoegdheid, recht om zondaren zalig te maken. Ja, en hij is gezalfd met vreugdeolie. Weet u wat dat betekent? Dat hij dat ook met vreugde doet, niet tegen zijn zin, niet tegen willen, dank, maar met vreugdeolie is hij gezalfd, zondaren zalig te maken. Ja. En hij brengt, al brengt hij de grootste van de zondaren binnen, daar kan niemand, ook de duivel niet, ooit bezwaar tegen maken. Kijk, en daar juicht nou de hemel over. En de macht staat er van zijn Christus, zijn Christus. Dat betekent dat Christus van God is. Hij is door hem geschonken. Het is niet onze Christus. Maar van de Vader, dat moeten we ook goed bedenken, die zijn eigen zoon niet gespaard heeft. De macht van zijn Christus, staat er, dat moeten we ook goed zien. En door genade wordt het mijn Heere en mijn God, zoals Thomas dat dan uitroept. Hij de mijne, ik de zijne, onze koning is van Israëls God gegeven. De Vader staat er helemaal achter. Om zondaren zalig te maken. Al heb je het helemaal verbruikt. Dus tot deze Heere de toevlucht neemt. Mag je weten. Dat de Heere dan ook zegt. De Vader zelf heeft u lief. O, luister in je strijd en in je bange worsteling eens naar dit overwinningslied in de hemelen. De engelen bezingen dus de overwinning. Ook van mensen. Want kijk maar, daar staat. Zij hebben overwonnen. Hoe kan dat? Nou, omdat de kerk één is met haar hoofd, Jezus Christus. De Heere maakt geen luie mensen. Dan ben je tot zijn dienst en lof bereid. Kost wel strijd, o zeker. Maar het is een goede strijd, staat er toch? En zij hebben hem, de Satan betekent dat, overwonnen met deugdelijke wapens. Dat is nu gebleken. Welke wapens dan? Hoe hebben ze dan in die oude bedeling gestreden? In eigen kracht, oh nee, hoe zou het ooit kunnen? De overwinning van Christus is hun deel. In hem ben je dan meer dan overwinnaar. Want dat staat er, kijk maar in vers 11. Ze hebben hem overwonnen, die Satan, door het bloed van het lam. Hoe kun je Satan naar de mond stoppen? Als hij aanvecht, bestrijdt. Door het bloed van het lam. Daarvan heeft God gezegd, als ik het bloed zie, zal ik u voorbij gaan. En als God voorbij gaat, wie zal dan nog beschuldigingen in kunnen brengen? Het bloed van de Heer Jezus Christus dat reinigt van alle zonden. En met dat bloed zullen de zijnen overwinnen. Voor dat plaatsvervangende bloed van zijn lijden en sterven moest ook de verderfengel in Egypte voorbij gaan, wijken. En dan die vraag, is dat bloed ons dierbaar, kostbaar? Hebben we dat nodig, dat je zegt, Heere, ik ben zo vuil, maar uw bloed reinigt toch. Dat je daar een beroep op doet, voor het eerst, maar ook opnieuw, elke keer weer. Dat uw bloed mijn hoop dan wekken en mijn schuld voor God bedekken. Je overwint echt niet, hoor, door goede voornemens, dat je denkt van nou ga ik het toch echt beter doen. Nee, er is kracht, wonderbare kracht, in het bloed van het lam. En dan staat er verder dat ze overwonnen hebben door het woord van hun getuigenis. Wat betekent dat? Ze hebben zich niet stilgehouden. Ze zijn door Gods genade voor hun geloof uitgekomen. Ze hebben getuigd, ook toen het hun leven kostte. Gods kinderen overwinnen de Satan ook door hun getuigenis. En dat getuigenis dat bestond niet uit een aantal wat individuele opvattingen of zo, of geloofsvisies. Nee, het gaat hier om het woord waarin ze hem, Christus, belijden en van hem getuigen. Belijden, dat woord betekent in de grondtekst hetzelfde zeggen. Het is ten diepste hetzelfde zeggen als wat de Heere zegt in zijn woord. Waarmee zij getuigden tegenover de Satan en zijn handlangers. Door de kracht van dat woord. Het is een kracht van God tot zaligheid, toch? Hebben ze overwonnen. En daarom is er zo'n vreugde in de hemel. En de aanklager, oh, hij heeft geprobeerd om dat getuigenis te verijdelen. Denk maar aan Petrus en Johannes. Die spraken op het tempelplein, dat was na Pinksteren. Van die ene naam onder de hemel gegeven. Waardoor we zalig moeten worden. En toen werd het een verboden. Mochten ze niet over praten. Maar ze spraken, staat er, des te vrijmoediger. En de Heere zegende het. En velen kwamen tot bekering. Dat is het. De kracht. Die wonderbare kracht die er in dat bloed van het lam zit. De aanklager van de broeders. Werd overwonnen door het woord van hun getuigenis. En nu probeert de duivel het ook. Om je te bewegen dat je zwijgen zult op je werk of waar dan ook in je vriendenkring. Ik zeg maar niks. En hij heeft aanknopingspunten in ons hart, hè. Dat is zo erg listig. Wat je niet moet doen, dat is met de Satan gaan redeneren. De Heer Jezus Christus weerstond de Satan door te zeggen, er staat geschreven. Heb je het weer, dat getuigenis, dat eeuwig zeker is. Het gaat om Gods woord dat doordrenkt is van het bloed van Christus. Ze zijn voor hun geloof uitgekomen, ook toen het heel moeilijk was. Dat getuigenis kan op de brandstapel brengen. Het woord van hun getuigenis, dan staat er in de grondtekst martyria. Daar hoort het woord martelaar in. Ja, het heeft ook op brandstapels gebracht. Ze hebben hun leven, staat er, niet lief gehad tot de dood toe. Wat een wonder, hè? Wij zijn immers liefhebbers van onszelf, van nature. En van de zonde. Allemaal. Gods woord zegt dat we geen liefhebbers van onszelf moeten zijn. Maar liefhebbers van God. En dat wil de Heere schenken. Er wordt in de hemel gezongen over een volk. Dat eigen leven niet ten koste van alles wilde behouden, maar door het woord van God waren ingewonnen, zodat de voeten geschoeid werden met de bereidheid van het evangelie van de vrede. Zo zelfs dat de natuurlijke angst voor de dood werd overwonnen. Weet u wat het geheim is? We moeten het leren. We moeten leren verliezen om te overwinnen. De Heer Jezus heeft het zelf ook gezegd. Wie zijn leven zal verliezen omwille van mij en om het evangelie, die zal het behouden. Je leven aan hem verliezen, voor hem over hebben. Hun leven was voor hen niet alles. Niet het laatste wat ze kostte, wat het kost, wilde vasthouden. Christus was hun leven. En dan is het sterven winst. Als die liefde van de Heere in je hart wordt uitgestort, en dat wil de Heere echt schenken, dan ga je zeggen, ik zal u hartelijk lief hebben, Heere. Je durft misschien nog niet te zeggen, ik ben bekeerd. Nou ben ik bekeerd, nee. Maar wel dit, ik zal u hartelijk lief hebben. En wat word je dan ook gunnend, hè? Kijk maar naar Golgotha, die ene moordenaar. Die zegt tegen die andere, die aan het spotten was, vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt. Dan gaat hij hem waarschuwen. Door die liefde ook zoekt het hart de verzoening met God door het bloed van Christus. Want die liefde die wil niet dat God in zijn recht wordt gekrenkt. En die kan niet over de zonde heen leven. Dan hebben we de Heere lief. Zijn woord lief. Zijn bloed lief. Maar o, in dat vluchten tot Christus ontmoet je nog die aanklager van de broeders. Wat gaat hij dan fel tekeer hier op aarde. En daarom staat er, wee degene die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is tot u afgekomen en heeft grote toren, wetend dat hij een kleine tijd heeft. Hij is naar beneden gekomen. Actief. Blijkbaar heeft hij zijn lot neergeworpen, heeft hij zijn lot omgezet tot een daad. Hij verleidt, hij klacht aan, hij weet dat hij weinig tijd heeft, zijn dagen zijn geteld en daarom is hij des te agressiever. En zelfs kan hij soms op het sterfbed van Gods kinderen nog met zijn laatste aanvallen komen. En de draak is bij de tijd. Hij weet dat hij weinig tijd heeft. Weten wij dat ook? Wij blijven niet eeuwig leven. We willen graag bij de tijd zijn, ja. Maar niet wat betreft Gods klok. Die staat op 11:55. En de Satan die weet dat. En hij laat mensen ermee spotten. De Heere vertraagt de belofte. Hij talmt. Maar Petrus zegt, we moeten de duivel weerstaan. Waakzaam zijn. Nuchter. En er zijn wapens in die strijd. Uit de hemel klinkt het ons toe dat ze ook afdoende zijn. Ze hebben overwonnen door het bloed van het lam. Door het woord van hun getuigenis. Wie God leert kennen, leert ook de Satan kennen. De bestrijder. Maar we moeten het aanklagen van de duivel wel onderscheiden van het spreken van je geweten. U weet al, hè, dat stemmetje in je hart dat zegt, je bent op een hele verkeerde manier bezig. Dat is zonde tegen God. Je moet dat niet doen, je mag dat niet doen. Moet je wel goed onderscheiden dat spreken van het geweten van die aanklachten van de Satan. Want het spreken van het geweten, dat wordt soms gehouden voor aanklachten van de duivel. Hoe dan? Nou, dan wordt er gedacht, de duivel bestrijdt de gelovigen niet, of de ongelovigen niet. Hij bestrijdt die ongelovigen niet, want daar heeft hij al geen moeite mee. En ik word bestreden, dus geloof ik, dus is mijn geloof echt. Nou, dat is gevaarlijk. Maar hoe kun je nou weten of het bestrijding van de Satan is, of aanklacht van je eigen geweten? Wel, hieruit neem je die aanklacht over en vluchten we ermee naar de Heere, luisterend naar zijn woord. Daar gaat het om. Of heb je geen last van de Satan? Als je de Heere niet lief hebt, klacht Satan je niet aan. Maar wat erger is, God wel. En dan zal ons datzelfde lot treffen van de Satan, neergeworpen. Dan zal hij tegen Michael zeggen, bind ze, werp ze uit die niet gewild hebben, dat ik koning over hen zij. En daarom, er is waarachtige bekering nodig, elke keer ook weer. Gods woord spreekt over ons vuile kleed. En ga dat nou niet ontkennen. Probeer dat nou niet schoon te poetsen, met wat voor redeneringen ook. Lever ook niet overheen. Maar beleid het, ik wil mijn misdaad die u tergen niet verbergen, ik bedek die voor u niet. Hoor, de hemel spreekt over het bloed en het woord getuigt van het lam. Achter dat bloed ben je veilig. En dat druppelt nog steeds, zoals Calvijn dat zegt, in de gemeente, hè? In de dienst van de verzoening, druppelt dat bloed. Ook voor u, voor jou. Al waren je zonden als gelaken. Daardoor zijn ze overwinnaars, door die verzoenende, reinigende, vernieuwende kracht van het bloed. En dan heeft de duivel geen rechten meer. En wat zijn dat dan voor mensen? Zwak in zichzelf, nietig, krachteloos, zondig, verdoemelijk. Ze kunnen niet eens lopen of ze worden moe, wandelen of ze worden mat. Met knieën die stram zijn, ogen die blind zijn, oren die doof zijn. Ze moeten in alles geholpen worden. Ze kunnen niet in eigen kracht voort. En toch, gij zijt hun roem, de kracht van hun kracht. Michael, die naam betekent wie is als de Heere? Wie is zo sterk dat hij zonder duivel en dood heeft overwonnen? Dat is hij, Christus, die sterke God, die ook genoemd wordt een held die verlossen zal. En hier reikt nou de Heer het wapen aan dat geducht is gebleken bij de hemelvaart. Want dat bloed dat heeft hij ingedragen in het hemelse heiligdom. Toen hij opvoer naar de hemel. En daarmee heeft hij de aanklager van zijn broeders, van de broeders overwonnen. U bent te slecht, jij te slecht. Bloed van Christus reinigt van alle zonde. Je bent te oud. Tot de ouderom toe zal ik dezelfde zijn. Te jong? Wie mij vroeg zoeken, zullen mij zeker vinden. Misschien zegt iemand, ja, in dat bloed zie ik nog wel ruimte, maar mijn droefheid over de zonde is niet groot genoeg. Die is niet volkomen. Of, zegt iemand, ik zal veel dieper moeten buigen. Het is waar. Gebrek klaagt je altijd aan. Maar met zijn bloedig offer heeft Christus een volkomen werk gedaan. De hemel ging open. Ze moest hem ontvangen. Dat was het amen van de Vader op het werk van de Zoon. Getuigt het woord het niet? Christus' ziel is als borg bedroefd geweest tot in de dood, plaatsvervangend. Zo diep heeft hij gebogen. Dieper kon niet, dieper hoefde niet. Hij heeft niet alleen voldaan als het gaat om het dragen van de schuld, ook als het gaat om het bewenen van de zonde en het aanvaarden van de straf op de zonde. Hij heeft het gezegd, niet mijn wil, o Vader, maar uw wil geschieden. Hij heeft het alles volbracht en dat wil hij toerekenen en meedelen. Dat mag je vrijmoedigheid geven om tot hem te gaan. Heere, u weet, ik ben vol gebrek. Maar u weet het, Heere, toch, het offer van uw geliefde Zoon, dat is zo genoeg, dat is helemaal volkomen. Ja, dat is het. Daar moet je en daar mag je nou op wijzen. Ze hebben overwonnen door het bloed van het lam en dan moet de duivel wijken en dan vallen alle bezwaren weg. Kijk maar, Christus is opgenomen in de hemel, God heeft zich niet vergist, de hemel juicht erover. En ze wekken elkaar zelfs op. Nee, dat is in de hemel niet nodig, dat ze elkaar moeten opwekken daar omdat de lust zou ontbreken om zich te verblijden in de Heere. Oh nee, maar ze wekken elkaar op, opdat de lof hoger en hoger zal gaan. Daarom bedrijft vreugde u hemelen en u die daarin woont. Verblijft u steeds in God. Ja, de kerk in de woestijn kan het soms heel moeilijk hebben met die lofzang. Maar hoor. Boven wordt het loflied gezongen. Dat spoort de kerk aan ook. Om vol te houden. Wat een hemelvaartskoor. Al die miljarden engelen en al die mensen in de hemel moeten meedoen. Een machtig overwinningslied. Misschien hebben de engelen en de gezaligden de adem wel ingehouden. Toen op Goede Vrijdag, toen Christus daar hing aan het vloekhout van het kruis. Zo bespot, vernederd. Maar nu zingen ze, in God verblijd, aan hem gewijd van zere wegen, alle. Adam, Job, Abraham, Isaac, Jacob, David, Jozua de hoge priester, nou noem ze maar op. Die overspelige vrouw, die tollenaar die zijn ogen niet durfde opheffen naar de hemel. En de moordenaar aan het kruis, vrijgesproken. Eeuwig van plaats verzekerd. Ik ga heen om voor u plaats te bereiden in het vaderhuis. Zo klonk het uit de mond van de borg. Je mag wonen bij God. Duur gekocht, verheerlijk daarom God in uw leven. Maar wee hun die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is tot u afgekomen en heeft grote toorn, wetend dat hij een kleine tijd heeft. De hemel heeft medelijden met de kerk op aarde. Niet omdat Satan bij machten zou zijn om ook maar één kind van God af te trekken. O nee, niemand zal ze uit zijn hand drukken. Maar het zal wel moeilijk worden. De duivel is de mensenmoordenaar vanaf het begin. De doodsvijand van Gods kerk. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een briesende leeuw, zoekend wie hij zou mogen verslinden. Onderschat hem niet. We leven in een bezeten wereld. De ondergrondse kerk weet er alles van. In vers 17 wordt erop gewezen dat de draak strijd voert tegen hen, moet u opletten, die de geboden van God bewaren. Daar voert hij strijd tegen. Want hij wilde vanaf van die geboden van God, van dat getuigenis helemaal. We worden opgeroepen tot waakzaamheid, ook nu in onze tijd, ook in ons kerkelijk leven. De geboden van God bewaren, daar moet de duivel niks van hebben. En daarom ook dat gebed dat de Heer Jezus ons toch geleerd heeft, verlos ons van de boze. Wij zijn niet tegen hem opgewassen, wij niet, maar Christus wel. Hij heeft hem verslagen. Gods kerk heeft een betrouwbaar onderpand in de hemel. Christus naar zijn menselijke natuur, ons vlees in de hemel als garantie dat ook de zijne eens lichamelijk bij hem zullen zijn. En Christus heeft na de hemelvaart ook de Heilige Geest als een tegenpand gezonden, door wiens kracht wij zoeken wat boven is, de trooster, de Heilige Geest. En hij heeft beloofd, Christus, een kleine tijd. En u zult mij weer zien. Hij komt weer. Maar alle die koning Jezus hebben lief gehad, die zullen dan des te meer vreugde bedrijven. Dan zal hij de duivel van de aarde afsmijten. Ook van de aarde. In de poel die brandt van vuur en zilver. En dan gaat de deksel erop. Voor eeuwig. Maar zij die de Heer Jezus lief gehad hebben, vorst Emmanuel, die zullen met hun ganse hart zijn eer vermelden en hem dank bewijzen. Wat een troost, de enige troost in leven en sterven. Dat houdt ook dit in. Dat Christus met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald heeft. En mij uit alle heerschappij van de duivel verlost heeft. Is het dan dat mens vijands gramschap brandt. Zijn rechterhand zal redding geven. Amen.